Ik vraag uw aandacht voor de 13e zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 13. De vragen en antwoorden 33 en 34. Vraag 33. Waarom is hij Gods enig geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Antwoord daarom. Dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. Vraag 34, waarom noemt gij hem onze Heere? Het antwoord luidt omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover. Letten wij op Zoon van God en onze Heere. Je zou ook kunnen zeggen Zoon van God en Zoon des Mensen. Geliefde, de apostel zegt dat wij geen kunstig verdichte fabelen zijn nagevolgd. Als hij ons verkondigde de grootheid en de kracht en de genade en de ontferming van de levende God en van de levende Heere. Weliswaar dat in de praktijk van het leven zulks niet altijd zo openbaar komt als dat wij wel zouden willen. Ook is het waar dat alleen door het allerheiligst geloof wij de wonderen zien en eren die zich alom openbaren in zijn woord en in zijn grote daden. Toch, en dat zegt het geloof, ook in dagen van tegenheen en duisternis, dat als de Heere niet bij ons zou zijn geweest en gebleven, wij waren vergaan. En dan niet alleen in de tijd, maar wij zouden voor eeuwig zijn vergaan van voor zijn ogen. En dat wij nu geen kunstig verdichte fabelen zijn nagevolgd. Ook niet een mensenkind zonder meer, hoe uitnemend begaafd, met verstand en wijsheid ook. Nee, want mensen zullen sterven. Mensen zijn en blijven zondaren. En de Allerheiligste, zegt de Heidelberger, heeft nog maar een klein beginsel van de voorgestelde gehoorzaamheid. En hij struikelt dagelijks in vrede en maakt de schuld groter. Wat is dan noemenswaardig? Dit is noemenswaardig. Ik geloof in Jezus Christus, Gods enige geboren Zoon, onze Heer. Want dan hebben wij het over die sterke held, die God en mens in één persoon is. God uit God en licht uit licht. God uit de zelfstandigheid van de Vader, mens uit de zelfstandigheid van zijn moeder Maria, zoals Athanasius reeds beleed. En dat is een hoogst belangrijke zaak. Hier hangt eigenlijk alles van af. Want of de Heere God zelf is gekomen in ons vlees, of een schepsel, of een mensenkind, of een engel. Maar u voelt aan, dan staat alles op losse schroeven. Wij zijn van de Heere God afgevallen. Niemand kan het ooit in orde maken of terugkeren. De enige die dat zou kunnen en kan, is degene tegen wie wij gezondigd hebben. En van wie wij zijn afgevallen, om nooit meer terug te keren. En nu gaat het hier in deze zondagafdeling, en ook in de voorgaande zondagafdelingen, gaat het over die middelaar Gods en der mensen, de Heer Jezus Christus. Het gaat over dat grote wonder van de verborgenheid van de godzaligheid, God geopenbaard in het vlees. Het gaat over hem die door de profeet genoemd wordt wonderlijk raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. De heerschappij van hem zal geen einde nemen tot in eeuwigheid. De Heidelberger wil ons daar iets nader van onderrichten en bekendmaken. En vraagt daartoe, waarom is hij Gods enige geboren zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Hé, een eigenaardige vraag. En toch niet verkeerd bedoeld. Ja, mensen die kunnen elkaar, zoals wij zijn, wij kunnen elkaar verdringen. He? Wij kunnen zeggen, ja, maar ik dan? En onze kinderen kunnen zeggen, in gezelschap van andere broers en zussen, tel ik soms niet mee, hoor ik er toch niet bij, ik ben toch ook een kind? Een echt kind? En vooral als er natuurlijk wat te verdelen is of zo, dan kan het zijn, het hoeft niet, maar het kan zijn dat zulke dingen naar boven komen, dat men min of meer op zijn punten gaat staan en zegt, ik ben ook een kind, met net zoveel rechten als jullie. Maar zo wordt het hier niet bedoeld. Nee, hier is het een vraag, ja, je hebt het horen lezen. Zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. In het Oude Testament worden de kinderen Gods zelfs wel eens zonen Gods genoemd voor de zondvloed. Zonen Gods. En wij worden ook telkens geconfronteerd met die Bijbelse uitspraak, de zoon van God of de zonen Gods. Dat lijkt heel veel op elkaar. Vandaar die vraag, hoe is dat nou? Hoe is dat nou? Wat is dan het verschil, als er verschil is? En dat is er. Waar bestaat dat uit? Wat een mooie aanloop eigenlijk om ons te vertellen, wat de kerk in veel strijd en moeite en druk beleden heeft, dat Jezus Christus de eeuwige Zoon van de Vader is, en dat hij van gelijke eeuwigheid en macht en wijsheid is, van hetzelfde wezen als de Vader. Zodat wij niet hebben drie goden, maar één God. Die zich in drie personen heeft geopenbaard. Je weet dat die strijd ging tegen Arius, die de Heere Jezus wel wilde zien als een voortreffelijk schepsel, geschapen voordat de mensen geschapen werden, maar die toch in hem niet wilde zien dezelfde eeuwige als de Vader. Hij wilde nog wel zo ver gaan om de Heer Jezus te noemen van een gelijk wezen als de Vader. Maar hij wilde niet toestemmen van hetzelfde wezen als de Vader. En als je daar Athanasius' belijdenis op naleest, dan merk je hoe ontzettend gewichtig dat geweest is. En nog, al kennen wij dan zo die strijd niet meer, hoewel er nog velen zijn die de godheid van Christus loochenen en hem toch ergens, al krijgt hij dan de grootste plaats in het verlengde zetten van de mensenkinderen. Maar toch juist in die tijd werd de kerk verscheurd door die ontzettende twist over wie is nou de Christus. Is hij zoon van God geworden omdat hij alles gedaan heeft zo goed als een mens maar kon en moest doen? Heeft hij het ware mens zijn weer ons voorgeleefd of is het iets van een heel andere orde? Is het iets goddelijks? En dat is ergens nog wel actueel. Want velen, ook uit deze tijd, ook in gereformeerde kringen, die ook hun aanvallen daarop richten. Kun je zeggen, ja, maar het gaat meer over de offeranden van Christus, ja. Maar alles hangt aan elkaar vast. En als je dan niet gelooft dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En je gaat zeggen dat God nooit geen bloed heeft willen zien. En dat Jezus Christus eigenlijk in de wereld gekomen is om ons te vertellen van Gods liefde. En hoe we nou echte mensen kunnen zijn als we hem navolgen. Ach. Dan zou het ook niet zoveel meer uitmaken of dat je nou een boeddhist bent of een hindoestaan of wat dan ook, of een christen. Want dan is het kern en het merg van het christelijk geloof is eruit weggesneden. Nou, daarom is het toch nog nuttig altijd weer om erbij bepaald te worden. Hij is Gods enige geboren zoon. God zou er maar één hebben. En die kinderen dan, die andere kinderen, die hij macht gegeven heeft kinderen te worden. En op zoveel plaatsen waar sprake is van die kinderen van God. En dan komt het antwoord. Daarom dat Christus alleen de eeuwige, natuurlijke zoon van God is. Wat betekent dat nou? Dit. In de eerste plaats is Christus de eeuwige. De eeuwige. Eer de wereld en de aarde voortgebracht was, voor de aanvang van de stofjes der dingen, was hij daar. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Alle dingen zijn door hem gemaakt. Eer Abraham was, werd ik, nee, ben ik. Hij spreekt uit het bewustzijn van zijn eeuwige Godheid. Dus hij is eeuwig. Daar staan wij al direct naast. Dat voel je wel aan. Daar staan wij direct naast. Want wij zijn niet eeuwig. Wij zijn wel voor een eeuwigheid geschapen. Maar wij zijn niet eeuwig. In onszelf. Er is een bepaald tijdstip of een bepaald moment, hoe moet je het omschrijven, toen de tijd begon, dat de Heere God begon met scheppen. Maar dat is nog geen eeuwigheid geleden. Dat is betrekkelijk nog maar kort geleden. Toen God is gaan scheppen. Maar God heeft zichzelf niet geschapen. Hij is zonder begin, zonder voortzetting van tijd, zonder einde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Dus je voelt, hier wordt al op een kenmerkend verschil gewezen. Hij, de eeuwige. Wij, de tijdelijke mens. Dan kun je zeggen, ja, maar een mens is toch onsterfelijk? Nee, een mens is niet onsterfelijk, een mens is sterfelijk. Van God alleen kan gezegd worden, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont. Adam en Eva waren ook niet onsterfelijk. In het paradijs. Want de Heere zei ten dage dat ge daarvan eet, zult gij de dood. Sterven. Onsterfelijkheid is dus een gave van God. Maar het is geen eigenschap van het schepsel. Het hoort niet bij ons mens zijn. Dat hoort alleen bij God, de onsterfelijkheid. Mensen die verloren zijn, die zijn ook niet onsterfelijk eigenlijk. Want ze sterven altijd. Maar ze bestaan voort. Door een daad van God. In een eeuwig sterven. Het is meer wijsgerig, Grieks, dan christelijk, om de mens onsterfelijk te noemen. De Bijbel geeft een heel ander geluid. De Bijbel ziet het eeuwige leven als een gave van God en de eeuwige dood als een straf van God. We hebben niet in onszelf. Dat leven, dat eeuwige leven, dat is in zijn Zoon. Vandaar dat je in het Oude Testament, ja, daar breekt de zon wel eens door de geest van de profetie als het gaat over het leven na dit leven. Maar je vindt er niet veel bespiegelingen in het Oude Testament over het hemelleven. Dat vind je niet. Men was veel meer gericht op wat God in de tijd deed. In de nieuwe bedeling worden wij veel meer bepaald. Dan denk je aan de woorden van de apostel Paulus. Het is mij verreweg het beste om ontbonden en met Christus te wezen. Het sterven is mij gewin. Het leven is met Christus. Het sterven gewin. En vertroost elkander met deze woorden. Als dan zullen wij altijd bij de Heere zijn. Vind je het Nieuwe Testament? Maar dat vind je nog niet in het Oude Testament. Als je Psalm 30 bijvoorbeeld leest. Hè, dat gaat kennelijk over een man die aan de poorten van de dood gekomen is. Hè, die dacht dat zijn berg vast stond tot in eeuwigheid. En daar opeens dient de dood zich aan. Waarschijnlijk door een ernstige ziekte. En opeens raakt hij heel in de war en van streek. Wat nou? En dan merk je aan die psalm dat de Heere hem toch nog beter gemaakt heeft. Want dan heeft hij gezegd, Heere, wat gewin is er in mijn bloed en in mijn nederdalen in het graf. Dus of hij zeggen wil, moet ik nou al vertrekken. En aan het eind zegt hij, gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. Mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord. Wij passen dat direct toe. Op een hemelvaart. Maar in het Oude, en dat geeft ook niet. In het Oude Testament had het vaak betrekking. Op het herstel van een ziekte bijvoorbeeld. Denk ook aan Psalm 116. De traditie schrijft hem toe aan Hizkia. Toen hij zo benauwd was geweest. En de profeet gezegd had. Geef bevel aan uw huis want gij zult sterven. Toen heeft hij gepiept als een zwaluw en gekirt als een duif. En hij keerde zijn aangezicht naar de wand. En hij stelde zich voor hoe God hem zou doden. Hoe al zijn beenderen verbroken zou worden. Heer, ik word onderdrukt, wees toch mijn borg. De levende, die zal u toch loven. Maar het graf en de groeven zal u niet prijzen. En de Heere maakte hem beter. En hij was ontzettend blij. Kijk, voel je aan dat in de oude bedeling lag een groot stuk nadruk op deze tijd waarin zij leefden. Waarin ze inderdaad ondervonden dat de God Israëls het volk sterkte en krachten geeft. En dat die God 1000 wonderen doet op wonderen horen. En wij zijn, ja en terecht, dat vind je ook sterk in het Nieuwe Testament. In het Oude Testament vind je er ook al wat van. Na de dood is het leven mij bereid. Dat vind je ook al. Hè? Maar je leest vaak zo simpel zonder enige bespiegelingen. En hij werd verzameld tot zijn vaderen. En bij zijn vaderen begraven. Oud en der dagen zat. Lees je. Maar je leest niet, hij sloeg zijn ogen op in de eeuwige zaligheid. Daar lees je niet zoveel van. En langzaamaan is die openbaring, vooral door het onderwijs van de Heer Jezus en door de apostelen, is die openbaring groter en nog rijker geworden. Het is net alsof met de komst van de Heer Jezus, wat in de Bijbel genoemd wordt de nieuwe eeuw, de nieuwe eeuw, de toekomende eeuw, de nieuwe eeuw, alsof die met zijn komst is aangebroken. Zodat we eigenlijk al op die kruising staan, weet je wel, van de tijd en van de eeuwigheid. In het Oude Testament zou je zeggen, heeft er niks geen zin meer. Niks heeft er meer zin in de ogen van de apostelen. Niks heeft, ja, geen zin is misschien een beetje te scherp gezegd, maar laten we het woord toch even gebruiken. Vrouwen hebbende als niet hebbende, kopende als niet kopende en noem maar op al die woorden. Het is in het Nieuwe Testament, net krijg je de gedachte, God rekt nog even de tijd uit, even uitrekken, om met een machtige beweging de laatste uit te halen, de uitverkorene, om ze toe te brengen tot de gemeente die zalig worden zal. Ik denk dat ook de apostelen in hun waarneming, in hun gedachtenwereld, als je gezegd zou hebben, hoe lang zou de wereld nog bestaan, ja. Ja, ik hoop het nog te beleven, zou Paulus zeggen. Ik hoop het nog te beleven, om in een punt des tijds veranderd te worden. En, maar dacht je, als je tegen die mensen gezegd zou hebben, nou, over 2000 jaar, of over bijna 2000 jaar, hè, dan er zitten daar nog ergens mensen die brief te lezen die je geschreven hebt door de Heilige. 2000 jaren? Maar dat kan toch niet? De rechter staat toch voor de deur? Het is toch het laatste uurtje? De antichrist komt en er zijn al reden veel antichristen geworden, waaruit wij weten dat het de laatste fase is. Nee, die mensen zouden dat nooit hebben gedacht. In de dagen van Petrus was het al aanleiding voor de spotters om te zeggen, nou, waar blijft die dag nou waar jullie het altijd over hebben? De dag van zijn toekomst. Alles blijft hetzelfde. En daar kun je uit concluderen dat deze apostelen sterk leefden bij de gedachte. Hij komt eraan. Hij is de komende. En dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar dat God zo langmoedig was en dat er een proces, een rijpingsproces is. Dat is net als bij Abraham. Toen de Heer hem het land beloofde en dat hij in die benauwde droom en in die schrik en in die duisternis en dat de Heer zei, ja, je zaad zal nog 400 jaren vreemdelingen zijn in een vreemd land en nog verdrukt worden en benauwd worden. Moet je indenken. Abraham had het land gezien, doorwandeld, dat zal ik uw zaad geven. Nou, dat is Isaac. Nou ja, Jacob. Esau, maar in de lijn van Jacob. Waar dacht je dat, dat Abraham anders gedacht zou hebben, als hij geen niks gehoord had, dat er 400 jaren voorbij zouden gaan, waarin geslachten kwamen en gingen. Dat had hij nooit gedacht. Wij zitten nog in de tijd. En door het geloof mag er een deelgenootschap zijn aan de toekomende eeuw, aan de nieuwe eeuw? Door het geloof. Maar in de praktijk van het zichtbare, de dingen die we merken, is het allemaal niks. Is allemaal niks. Dan zeg je, ja, wat staat er tegenover die eeuwige Zoon van God? Een tijdelijk, o zo tijdelijk schepseltje. Wiens verwachtingen worden afgesneden. Die ondergaat met de hefbomen des grafs. Och, waar is die mens? Wat betekent het allemaal? De een die heeft een grote steen op het graf, de ander niet. De steen kun je nog een paar tientallen jaren zien staan, maar dan is die weg. Plaats maken voor anderen, dat gaat de mens. Hij is uit het stof, hij keert tot het stof mee. Zeg, je moet denken, als het je zo aan, want het kan je aanvallen, als het soms een beetje in de buurt is of zo, dan kan het je zo aanvechten. En dat je zo graag een antwoord in de dadelijkheid zou willen hebben, maar het antwoord staat in het woord van God, maar je zou nog een ander antwoord willen hebben. Je zou in de hemel om de hoek willen kijken. Je zou op de klok willen kijken, hoe laat is het nou echt? Wanneer zou die nou echt komen? Ik heb wel eens tijden gehad, ik zeg, heren, doe nou nu eens iets. Scheur nou de hemel eens open. Dat het uit zal komen, dat het zal blijken dat u God bent en niemand meer. Er gebeurt niks. En dat kan de mens soms zo mistroostig maken, omdat hij voelt. In het rekken van de tijd is een voordeel, zolang moedig is God, niet willende, schrijft Petrus, dat enige verloren gaan. Maar aan de andere kant zit er ook, ja, een sterke beproeving en een verzoeking in. Laat maar eerlijk wezen, hoe langer je leeft, hoe akeliger wordt het meestal met de mens. Hoe akeliger wordt het meestal. Ja, het is een rare gedachte, maar je zou zeggen, als de Heere nou naar een mens omziet, hè, en de Heere leidt een mens zijn weg op die enige borg en middelaar, op de Heere Jezus Christus. Dan zouden wij, ja, tenminste zo denk ik hoor, dan zou ik het net willen zien als een aardbeienbed. Aardbeien is nog een mooi woord ook trouwens. Die zijn niet allemaal tegelijk rood. Maar je loopt er tussendoor. En die goed zijn of die klaar zijn, hoe moet je zeggen, die pluk je. Zo heb ik wel eens gedacht. Ik wou dat de Heere God het zomaar deed. En als hij dan naar me omkeek. En naar me om wilde kijken. En mijn ogen richten buiten mezelf op die enige borg en middelaar. Dat hij daar nou de oplossing, de ruimte, de blijdschap in ziet. Dat de Heere dan gelijk zo zou zeggen, nou, kom maar hier. Ja, maar je hebt toch nog een taak op aarde die je geknoeid hebt. Ja, maar je hebt toch nog een vrouw en kinderen waar de Heere veel beter voor zorgt. Ja. Maar de idee, hè, dat een mens in de tijd, in die uitgerekte tijd, nou ja, vaak hoe langer hoe benauwder wordt. Hoe langer hoe harder. Ongevoeliger. Hoe langer hoe meer blootgesteld wordt aan de verkeerde straling. Geen radioactiviteit, dat is niet zo erg. Maar aan de straling van de duivel en van de bozen en van de zonde en van de wereld en van zijn eigen vlees en bloed. Dat kan toch zo'n druk zijn. Neerdrukkend iets. Ach, hoe raakt die ooit zichzelf kwijt. Maar wij hebben niks voor te zeggen, want wij zijn grote egoïsten. Dus daar ga ik niet verder op in. Maar ik wou je daarin troosten. Een woord van troost spreken. Ik zei, de tegenstelling. Eeuwige, tijdelijke. Tijdelijk. Dat vergankelijk. En dat je aangevallen wordt met de gedachte van die spotter, die komt in de mensenhart ook boven. Je zegt, ja, waar blijft nou de dag van zijn toekomst? Alles blijft maar hetzelfde. Van het begin van de schepping af. Weet je waar je daarna moet denken? Dan moet je denken aan Johannes de Doper. Die zat in de gevangenis. Die man had gepreekt. Hij was nog maar goed 30 jaar. Je hebt niet zo lang gepreekt. Maar de tijd dat hij gepreekt heeft, toen kwamen ze van alle kanten. En toen preekte die van het koninkrijk dat voor de deur stond. Dat nabij gekomen was. En het was alsof er in zijn woorden doorklonk. Heden is het de tijd, bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabij gekomen. De bijl is al aan de wortel van de boom. Hij komt wiens wan in zijn hand is om zijn dorstvloer te doorzuiveren. Dacht je dat die man in de toekomst kon kijken? Dat kon hij niet. Hij heeft Jezus Christus zelf aangewezen. Hij heeft de Heilige Geest op hem zien nederdalen. En nou treffen we hem aan in de gevangenis. Nou ja, Johannes was geen bange man. Dat kun je aan heel zijn manier van optreden merken. De Heilige Geest gordde hem zo aan dat hij tegen de Farizeeën durfde te zeggen: gij adderige broedsel, wie heeft u geboden te ontvlieden de toekomende toorn? En hij bestrafte Herodes omdat hij de vrouw van zijn broer genomen had. Dus niet geoorloofd, zei hij. Terwijl zijn broer nog leefde. En dan komt hij in de gevangenis. Nou. Dan moet je eens trachten in te denken. Als hij nou weet. Dat die lieve zaligmaker, die redder, die sterke. Waarvan je gezegd hebt, ik ben niet waard om zijn schoenriem te ontbinden. En om zijn schoenen hem na te dragen. Hij moet wassen, ik minder worden. Ik doop met water, maar hij zal met de Heilige Geest en met vuur dopen. Denk je nou eens een ogenblik in de diep smartelijke gang. Hij heeft natuurlijk vast gedacht dat de Heere Jezus hem zou opzoeken. Want het versje zegt ook al, welk een vriend is onze Jezus. Nou, en dag aan dag gaat voorbij en er is niemand behalve zijn eigen klanten, zijn eigen discipelen die altijd bij hem gekerkt hebben, die zoeken hem op. Die houden hem nog een beetje op de hoogte. Dat moet je toch eens indenken. Dat is de vriend. De Heere Jezus Christus. En die man zit daar in die donkere kerker, in dat donkere slot. Te wachten, ja, waarop? Ja, hij weet het zelf wel. Straks gaat de deur open. En dan zullen alle vijanden des Heren vergaan, ook Herodes. Dan zal hij die dorstvloer wel eens doorzuiveren en het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. En dan komt voor hem het ogenblik van de bevrijding. En dan zal die nog sterker, dat neemt hij zich voor reeds in de gevangenis, dan zal die nog sterker betuigen. Hij is het die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En er komt niemand. En u hoort allemaal geruchten. Zieke mensen worden beter gemaakt. Zondige mensen wordt de schuld vergeven. Je wordt gegeten en gedronken. Door de Heere Jezus en de discipelen. Terwijl hij een buitengewoon matig, je zou haast zeggen, ascetisch man was. Die het eenvoudigste beetje eten dat je in de woestijn kon vinden, gebruikte sprinkhanen en wilde honing. Daar zit hij. Ach, ik zou je niet in kunnen denken, mensen. Je kunt nou wel zeggen, ja maar. Nee, kun je het hier niet indenken dat die man met zijn handen in zijn hoofd zit, dat hij denkt, wat moet ik daar nou van denken? Wat moet ik daar nou van denken? Hij wist die persoon van de middelaar, die was hem aangewezen. Maar die ambtelijke bediening van die Christus, daar kon hij geen touw aan vastknopen. Is dat nou het werk van die Christus? Hij stuurt twee discipelen. Ach, in plaats dat de Heere Jezus nou een paar van boodschappers naar hem toestuurt. Maar de Heere Jezus laat toch niks horen. Die schrijft niet, die komt niet op bezoek in de gevangenis. Niks ervan, die gaat overal maar heen en het lijkt wel alsof die helemaal niet denkt aan Johannes. Nou, de discipelen zijn gekomen en de Heere gaat zijn woord, zijn boodschap meegeven. Maar hij komt zelf niet. Hij komt zelf niet om te zeggen, broeder Johannes. Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Binnenkort word je afgelost. Ik zou er iets aan kunnen doen. Maar het is niet Gods wil om er iets aan te doen. Maar je zult voor eeuwig gelukkig zijn. Helemaal niet. Hij krijgt gewoon opgesomd wat er zoal gebeurt. Van melaatsen en blinden en kreupelen. En doden die opgewekt worden. En aan de armen wordt het evangelie verkondigd. Maar verder niet. Verder geen commentaren erbij. En zalig is hij die aan mij niet zal geërgerd worden, Johannes. Ja, wij nemen aan, en dat geloof ik ook wel, dat de Heere dat woord gezegend heeft. Dat de Heere hem niet zo heeft laten zitten. Dat geloof ik vast. Al staat het ons niet duidelijk beschreven wat de reactie van Johannes geweest is. Maar toch het einde is, daar komt onverwachte scherpe rechter binnen. Knielen, hoofdtraf. En een goddeloze vrouw en haar dochter vermaken zich ermee. Met het hoofd van Johannes de Doper. Dat hij nou uitgeschakeld is. Nou moet je dat eens met je menselijke verstand proberen te begrijpen. Dat kun je niet. Dat kun je niet. Dat is onmogelijk. Gods weg is in het heiligdom en zijn voetstappen worden niet gezien. In zeer diepe wateren in de zee. Nou, daar zie je geen voetstappen in de zee. Oh, en dat is nou, dat moet je nou bedenken. Er veranderde bij God niets. Jezus was ontroerd toen hij het einde van Johannes hoorde. En hij heeft nog gezegd, wat zijt gij uitgegaan om te zien? Een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Nee, hij was geen man van de elfenbenen paleizen en noem maar op. Hij was een boodschapper van de komst van de koning. Maar de minste in het koninkrijk der hemelen is meer dan hij. Net op de drempel rolde Johannes hoofd eraf. Hij heeft niet meer aanschouwd de doorwerking van het rijk. En de uitstorting van de Heilige Geest. Kijk, nou moet je niet denken als je denkt, ik ben de tijdelijke en ik hoor maar niks, dat je de enige bent. Want denk dan eens aan Johannes in zijn laatste levensfase. En toch kwam de Heer, maar heel anders als Johannes dacht. Wie kan nou de komst van de Heer zien, als er daar een scherprechter, een beul binnenkomt om je hoofd eraf te slaan? Wie kan er nou de komst van de Heere zien als je dodelijk ziek wordt en je kan niet meer beter worden? Wie kan nou de komst van de Heere zien als je alleen nog maar een beetje wattaal uitslaat en alles vergeet? Wie kan dat nou zien? Dan zie je alleen maar het tijdelijke, het vergankelijke. En dat het waar is dat wij mensen zijn en Jezus Christus de enige. Er zit ook een troost in. Deze troost. Dat als dat tijdelijke nou eens in de handpalmen van de eeuwige gegraveerd staat. Zodat het als het ware is. Al ben je dood, al ben je verloren. Al ben je hier op aarde uitgewist en je grafsteentje wordt niet meer gevonden en je beenderen zijn verbrijzeld, er is niks. Maar uw muren zijn steeds voor mij. Ik ben de eeuwige die de dode levend roept. zonder mij is geen ding gemaakt dat gemaakt is en zal ook geen ding gemaakt worden dat niet gemaakt is. Hij zal het maken. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Kijk, als Jezus Christus nou ook van de dood zou zijn geweest, al was hij dan nog zo'n voortreffelijk mens, al was hij dan nog zo groot, waar moest ik arme dan heen? Dan was er in die kale, nare woestijn vol met doorns en nog misschien wat distelen en het wild gedier dat niets in het hoen ontziet. Dan was er niet één plekje om voor die brandende zon te schuilen. Niet één plekje waar nog water gevonden werd. Maar nu... Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar recht. Die man zal zijn een verberging tegen de vloed, de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land, de eeuwige. Als hij nou zijn vleugelen eens uitbreidt over mijn tijdelijk bestaan en wezen, dan zal ik eeuwig zijn. Dan zal ik eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Eeuwig. Alleen door hem om het welbehagen. Dat is de troost. Dat Jezus Christus de eeuwige Zoon van God is. En als een sterke toren die nooit omvalt, al die ellendige in die toren doet schuilen. En als hij dan leeft eeuwig, zullen zij ook leven. Hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. De eeuwige, de natuurlijke Zoon van God staat er ook nog bij. Nou, dat is ook een groot verschil. Dat is eenvoudig, ik heb het al eens meer uitgelegd. Kijk, je hebt natuurlijke kinderen. En er staat niet tegen onnatuurlijke kinderen. Nee, want wat is dat eigenlijk, onnatuurlijke kinderen? Er bestaat wel onnatuurlijkheid, maar dan door de zonde. Zou je dan kunnen noemen tegennatuurlijk, maar... Nee, tegennatuurlijke kinderen staat aangenomen kinderen. Met een natuurlijk kind wordt bedoeld, vader en moeder zijn getrouwd en uit die twee wordt weer een kind geboren. Een nieuw leven. Maar stel voor, vader en moeder, die kunnen op een ogenblik geen kinderen meer krijgen, door welke omstandigheid ook, maar die willen toch nog wel een paar kinderen helpen. En die zeggen, nou, we zullen het aanvragen of dat wij ook een paar kinderen kunnen adopteren. Die kunnen er nog wel bij. Dan zijn dat geen natuurlijke kinderen. Het zijn wel gewone kinderen. Het zijn mensenkinderen. Maar ze zijn niet geboren uit de vereniging van die vader en die moeder. Ze hebben een andere vader en moeder. Je weet misschien geen eens wie. Dat weet je geen eens vaak. In sommige landen is het zo. Als je je kind niet wil hebben, dan voor de geboorte moet je al afstand doen en tekenen. En dan krijg je je kind geen eens te zien. Je wordt even weggemaakt. En het kind is weg, dat wordt aan een ander gegeven. Die daarvoor ingeschreven heeft. Maar je begrijpt wel, al is een kind, al krijg je het nou nog zo klein, er is verschil. Of dat het je eigen kind is, of dat het kind is dat gedragen, gegroeid is, geboren bij de ander. Dit beeld gaat uiteraard niet helemaal op, maar het is maar een vergelijking. Nou wil dit zeggen, natuurlijke Zoon van God, dat hij de echte is. Wij zouden zeggen, hij heeft zijn vaders bloed, zijn vader en zijn moeders bloed. Zo is hij nu echt van hetzelfde wezen als de vader. God. God. De enigste is hij. De enige. God heeft in die zin niet meer kinderen. Het is ook niet zo dat de vader al groot was en de vader getrouwd is, vergeven, het is met eerbied gesproken, maar er heerst er soms van die eigenaardige gedachten. En ik wil die ook niet aanwakkeren bij de kinderen, dat God en vader in de hemel getrouwd is, nee. Dat wil dat niet zeggen en dat toen op een tijdstip de zoon geboren is, die Jehovah getuigen zeggen ook, je kunt het toch zo wel begrijpen dat dat niet hetzelfde is. Een vader is er toch altijd eerder dan een zoon? Nou dan. En als ze zoiets zeggen, dan ben je gelijk eigenlijk al een beetje in de war. Ja, ja. Ja, een vader moet er toch eerder zijn dan een zoon. Maar dat is nou bij God zo niet. Je zou zeggen, zijn existentie is dat hij met een eeuwige generatie zijn bestaanswijze heeft uit de vader. En de Heilige Geest uit de vader en de zoon. Een klein beetje dogmatisch gezegd, maar het is zo gauw niet in betere woorden te zeggen. Zijn hele bestaanswijze is uit de Vader. Daarom wordt hij het enig geboren. Het enig uitgaande van de Vader. In een zalige omwenteling die voor ons niet te begrijpen is. Maar hij heeft, het, wij zouden zeggen op aarde, hetzelfde vlees, hetzelfde bloed. Dezelfde stoffen, dezelfde eigenschappen haast. Niet in alles, want je hebt ook persoonseigenschappen, maar God. Nou, hij is de natuurlijke zoon van God. Toen waren wij er niet. Wij zijn op een heel andere manier gekomen. He? Wij zijn aan, om zijnentwil, uit genade tot kinderen aangenomen. Aangenomen. Wat een volheid zit erin, hè. Wij zijn om Jezus wil, om zijnent wil, uit genade, uit vrije gunst, tot kinderen aangenomen. Adoptie. Daarom ja. Wij hebben in de kerk ook geadopteerde kinderen. En ik zou zeggen, ieder mens heeft daar wel eens een gedachte over. De een vindt het, daar hoeven ouders zich niks van aan te trekken hoor. Helemaal niet, als de Heere er maar van weet. Als de Heere er maar van weten mag. Je hebt mensen die vinden het prachtig. Je hebt mensen die zeggen, ja, maar het is toch een ander soort. En het is dit en het is dat. Maar ik heb het al meer gezegd. Hè? Er zit toch wel een sterke bemoediging in. Want wij weten met onze eigen kinderen nog ineens wat voor vlees we in de kuip hebben. Of eigenlijk wel, het zijn Adams kinderen. Maar hoe groot is nou God? Dat God nou die vreemde. Die niet alleen van een heel andere natuur zijn, doordat het schepselen zijn, dat het mensen zijn. Maar die ook nog gevallen mensen zijn. Weggelopen van huis. De band hebben doorgesneden. De relatie is verbroken. En dat die trouwe God nou kinderen heeft aangenomen en nog aanneemt. Tot zoals ergens staat zijn lieve kinderen en erfgenamen. Op aarde kan het wel eens meevallen als je een kind adopteert hoor. Ik heb een familielid, die is predikant ook, maar die heeft van zijn eigen een groot gezin, maar ook nog 4 kinderen geadopteerd erbij. Een hele grote ploeg. Kan meevallen. Maar zou het nou God ook meevallen? Wij kijken nog gauw naar de positieve kant en zeggen ja, dat kind hebt die eigenschap en die eigenschap. Ze is sociaal ingesteld een beetje. Ze hebt wat ervoor over. Of je hebt door je opvoeding met Gods hulp heb je een klein beetje bijgestuurd. Hè? En misschien is het gelukt onder Gods zegen. Maar als wij nou bij God zijn. Als God nou bij ons kijkt. Zou je zeggen wat een tegenvaller. We zullen vast wel nooit in huis kunnen blijven. En nooit opgehaald worden naar het de zomerresidentie in de hemel. Want eer het zover is, dan zal hij wel zeggen, blijven jullie daar maar. Ga maar in de keuken, of in de kelder, of in de schuur, want ik kan met jullie niks beginnen. Maar er staat, om zijnentwil, om Jezus wil. Wat moet dan dat lijden en dat sterven van de Heer Jezus van een oneindige waardij zijn? En betekenis, hè? Dat nou die rechtvaardige Vader, die kinderen der schande, dat hij die nou aan kan nemen. Ja, dat hij zijn plaats kan geven beter dan die der zonen en der dochteren. Dat is toch een wonder, een eeuwig wonder. Zo hoog ziet de Vader nu op de offerhanden van zijn lieve zoon. Die een kind was. Maar die tenslotte geoordeeld werd. Als een ongehoorzaam kind, een weerbarstige zoon, waar de wet de doodstraf over uitspreekt. Breng hem buiten het leger en stenig hem met stenen. Zo gold het in het Oude Testament. Hard, maar rechtvaardig. Want vader behoort eigenlijk Gods gezag te vertegenwoordigen, al zit hij vol met gebreken. En God had die vader aangesteld, dus die weerbarstige zoon. Wat moeten we met hem doen, Mozes? Wat moeten we beginnen? Ja, zei de Heer, breng hem naar buiten en stenig hem. En dat nou Jezus Christus die weggegaan is. Maar hij was toch gehoorzaam? Ja, maar ik was niet gehoorzaam. Ik was niet gehoorzaam. Hij heeft toch geen kwaad gedaan? Nee, maar ik heb kwaad gedaan. Ik heb kwaad gedaan. Als scheppingskind in het paradijs ben ik al begonnen om me van hem af te wenden. En later, toen hij me achterna liep, heb ik hem niet vertrouwd. En dat je nou op aarde goed kijkt als je groter wordt als geadopteerd kind, of als je al een beetje groter bent, dat je uit je ooghoeken zit te kijken, hoe is die vader van me? Hoe is die moeder? Dat is te begrijpen, want er lopen heel wat kwaaien rond op aarde. Kwaaien vaders en moeders. Die niet zo goed zijn voor de geadopteerde kinderen, of die er de zenuwen van krijgen en noem maar op. Maar God, die groot is in barmhartigheid, die zei, nou, ik heb je gevonden in je bloed. Je was amper geboren. Niemand had er voor je gezorgd. Je was niet met zout besprenkeld. Je was niet in de windselen gebonden. Zo armzalig. Daar lag je te sterven op het veld. En ik heb tot u gezegd, in uw bloed, leef. Ja, leef. Die God. En wat staat er nou tegenover? Oh, wantrouwen. Ongeloof. Twijfel. Ja, op aarde is het te begrijpen dat een geadopteerd kind goed uit haar oogjes kijkt en denkt, wat is dat voor een man? En ook, want het zijn ook ondeugden, hoe ver kan ik gaan? Wat kan ik bereiken met mijn vader en moeder? Maar van die hemelse vader, wie zou daar één kwaad woord van kunnen zeggen? Aangenomen. Die in zijn naam geloven, zoveel hem aangenomen hebben. Hé, dat is ook een aannemen. Die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden, ja. Dat is het aannemen dat de Heilige Geest werkt. Dat is de vrucht van zijn aanneming. Dat hij ons aangenomen heeft. Want we hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Kinderen Gods. Nou. Of dat je hier op aarde misschien liever een blank kind hebt gehad dan een bruin of een zwart of een geel. Och, niet zo belangrijk. God neemt de zwartste tot zijn kinderen een erfgename. En God, die verwachtte niks van
Hij verwachtte niks van. Hij verwacht alleen wat van zichzelf.
Maar God verwacht, met eerbied gesproken, dat dan komen ze thuis met een blauw oog. Dan met een bloedneus. Dan met kapotte schoenen. Dan een gat in de knie. Dan een gat in haar hoofd. Dan onder de modder hebben ze weer over een sloot gesprongen die te breed was. God zegt, toon mij je gedaante. Ben ik nou een vader? Kom dan hier. Kom dan hier. Ook als je een draai om je oren krijgt. Ook als ik zeg, ga jij maar eens een poosje daar zitten. Want ik ben vader. Je hebt mij niet uitgekozen, maar ik heb jou uitverkoren. En ik heb de verantwoording op me genomen om voor jou te zorgen. Of dat je het nou altijd leuk vindt of niet. Maar ik ben het, je vader. Dat hij toch zo doet. En dat hij niet het contract vernietigt. Dat eeuwig trouw en zout verbond. Dat hij het contract nou niet vernietigt. Nooit. Hier zijn mensen die een kind adopteren, wel in ons land ook. Die zitten binnen een jaar bij de psychiater. Ze worden er gek van. Ze hebben de moeilijkheden onderschat natuurlijk. Of het was een bevlieging en ze houden het niet uit. Maar God, hoe lang zal ik nog bij u zijn, zei de Heere Jezus. Hoe lang zal ik u nog verdragen? En toch ging die door met dragen. Toch als alles op mislukking uitgelopen is, hè, zou je zeggen dat er van Gods opvoedkunde ook niks lijkt te kloppen, want ze lopen toch de deur uit en ze gaan toch de Bree 14 op. En ze zitten in holen en spelonken. Dan hoor je weer die stem. Kom nou eens tevoorschijn. Laat eens kijken. Ik kan er wel iets aan doen. Ik heb zalf. Ogen zalf dat je zien mag. Ik heb nog een ring voor je vinger en schoenen. Die ik kapot getrapt heb. En ik heb alles. Zo gaat die trouwe God nou maar door. Ik hoop dat zo ook we het heilig avondmaal nog mogen beleven. Al is het grote avondmaal hierboven, maar dat we het hier ook mogen beleven met elkaar. Want God roept die aangenomen kinderen, die zichzelf nooit anders dan kwaad hebben gedaan en God verdriet, die roept die. Zeg, ik heb zo'n begeerte om dit laatste in mijn leven samen met jullie te doen. Om dit avondmaal met u te houden, Erik Sterk. En doe het tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Je zou zeggen, nou laat dan het speelgoed nou eens thuis. De knikkers. Berg alles nou eens even op. Ja, dat die boze blik in de ogen. Alles wat niet goed is, berg eens even op. Verlaat nou eens even je volk en je vaders huis. Dat is je eigen huis. Adams huis. En buig u voor hem neder. En het is niet te geloven. Maar de koning zegt tegen een zwart kind. Gij zijt schoon, mijn vriendin. Gij zijt schoon. Ik zie geen gebrek in. Ja, dat geven de Heere God, opdat wij zouden zeggen, het is me goed, nabij God te wezen. Amen.